Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen om een kijkje te nemen naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan vandaag onder meer kunnen luisteren naar de meditatie die Paus Franciscus heeft gegeven toen hij samen met de gelovigen het Angelus heeft gebeden op het Sint-Pietersplein. Dat was op zondag 10 oktober. Daarin mediteert hij over de lezingen die we konden horen tijdens de heilige mis. We gaan ook naar de homilie kunnen luisteren die de paus tijdens de heilige mis heeft gegeven, eveneens op die 10 oktober, en dat ter gelegenheid van het openen van het proces dat uiteindelijk zal leiden naar de bisschoppensynode over de synodaliteit, waar u ongetwijfeld al heeft over gehoord. Daar zullen we ook vandaag zeker blijven bij stilstaan. De paus die heeft ook in de afgelopen dagen verschillende audienties verleend aan verschillende personen. Ook daar gaan we even naar kijken. Zodoende gaan wij binnen in het Apostolische Paleis en gaan we kijken naar de audienties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we in de eerste plaats naar vrijdag 8 oktober. Paus Franciscus die ontving onder meer de heer Robert Abela, de eerste minister van de Republiek van Malta, samen met zijn echtgenote en hun gevolg. Ook gaf hij een audiëntie aan de bisschoppen van Polen die hun ad limina apostolorum bezoek brachten aan de paus en aan Rome. Dit ad limina apostolorum bezoek betekent eigenlijk letterlijk tot aan de grenzen van de graven van de apostelen. En dan gaat het uiteraard over de heilige Petrus en de heilige Paulus, die natuurlijk in Rome begraven liggen. Zo'n ad limina bezoek is een verplichting is een groot woord, maar het wordt toch eigenlijk verwacht dat de bisschoppen dat doen om dus naar Rome te gaan en de Heilige Vader ook te zien. Eens om de 5 jaar is dat meestal. De Heilige Vader heeft op dat moment de mogelijkheid om te spreken met de bisschoppen, maar ook om bepaalde zaken mee te geven voor hun specifieke kerkprovincie. En de bisschoppen hebben op hun beurt de mogelijkheid om bepaalde zaken met de Heilige Vader te bespreken. Dat was dus voor de Poolse bisschoppen het geval op vrijdag 8 oktober. Zaterdag 9 oktober ontving de paus kardinaal Marc Ouellet, prefect van de congregatie voor de bisschoppen. Ook mevrouw Nancy Pelosi, speaker voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers van de Verenigde Staten van Amerika, samen met haar echtgenoot en hun gevolg. De paus ontving monseigneur Lionel Gendron, bisschop emeritus van Saint-Jean-Longueuil in Canada. En ook ontving hij monseigneur Edmundo Abastoflor Montero, de aartsbisschop emeritus van La Paz in Bolivia. Verder was er een ontmoeting met Monsignor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, de aartsbisschop van Trujillo in Peru en tevens voorzitter van de Bisschoppenconferentie van Latijns-Amerika. Dit samen met kardinaal Odilo Pedro Scherer, aartsbisschop van São Paulo in Brazilië en tevens eerste vicepresident. Hij ontving tegelijkertijd kardinaal Leopoldo José Brenes Solorzano, aartsbisschop van Managua in Nicaragua en tweede vicepresident. Eveneens ontving hij monsieur Rogelio Cabrera López, aartsbisschop van Monterrey in Mexico, die dienst doet als voorzitter van de Raad voor Economische Zaken van dezelfde bisschoppenconferentie. En ontving hij monsieur Jorge Eduardo Lozano, aartsbisschop van San Juan de Cuyo in Argentinië, secretaris-generaal van dezelfde bisschoppenconferentie van Latijns-Amerika. Diezelfde dag nog verleende de paus een audiëntie aan de deelnemers aan de interparlementaire voorbereidende ontmoeting voor de COP26. Dat is natuurlijk de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, die zal plaatsvinden in Glasgow, in Schotland, en waar paus Franciscus ook aan deelneemt. Maandag 11 oktober dan ontving de paus kardinaal Philippe Nakalentuba Ouedraogo, aartsbisschop van Ouagadougou in Burkina Faso en voorzitter van het symposium van de bisschoppenconferenties van Afrika en Madagaskar. Samen met monsieur Lucio Andriche Muandula, bisschop van Saïsaï in Mozambique, vicepresident, en eerwaarde heer Henri Terwase Akabiam, secretaris-generaal. De paus ontving ook de leden van de Raad van het Generaal Secretariaat voor de Bisschoppensynode. Diezelfde dag nog aartsbisschop Nicolas Henri-Marie Denis Thévenin, de apostolische nuncius van de Arabische Republiek van Egypte en apostolisch afgevaardigde voor de Heilige Stoel bij de Liga van de Arabische Staten. Ook mevrouw Armen Sariksian, president van de Armeense Republiek, samen met haar echtgenoot en hun gevolg, werden door de paus ontvangen. Drukke agenda voor de Heilige Vader, want hij ontving ook nog monsieur José Horacio Gómez, de aartsbisschop van Los Angeles in de Verenigde Staten, die ook voorzitter is van de Bisschoppenconferentie voor de katholieke bisschoppen voor de Verenigde Staten. Samen met de vicepresident monsieur Alan Henry Vigneron, de aartsbisschop van Detroit, door de secretaris-generaal, eerwaarde heer Michael Fuller, ook aartsbisschop van São Paulo, kardinaal Odilo Pedro Scherer, werd nog apart ontvangen door de paus op maandag. En dan tot slot heeft de paus ook een audiëntie verleend aan de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, kardinaal Luis Francisco Landaria Ferrer. Een hele rits dus aan verschillende audiënties die de paus heeft verleend aan heel veel verschillende mensen. Hij heeft daar ook over gesproken in zijn interview met Carlos Herrera, dat we in 4 afleveringen hebben besproken en kunnen vertalen, dat dat toch een groot deel van zijn werk vraagt ook, hè, om die audiënties te doen en al die mensen te ontmoeten. Zoals u misschien al heeft gehoord, is het zo dat dus de 16e gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode, die zal plaatsvinden in 2023, oktober 2023, dat daar een heel proces aan vooraf zal gaan, wat de paus zelf het synodale proces noemt. De titel van deze bisschoppensynode luidt Voor een synodale kerk, communio, participatie en missie. De paus heeft dus de hele wereldkerk opgeroepen om die synodale weg te bewandelen, om een bepaalde denkoefening te doen ter voorbereiding van de bisschoppensynode. Zo werd het officiële startschot gegeven op zondag 10 oktober. Maar zaterdagochtend was er reeds een viering en een werksessie in de synodezaal in het Vaticaan. Naast de paus zat kardinaal Jean-Claude Ollerich, de moderator van de bisschoppensynode en ook gelovigen uit verschillende delen van de wereld. Er werd onder meer geluisterd naar een getuigenis van broeder Alois van Thésée. Als ook een deelname van onze landgenoten Alphonse Borat, de lid van de Theologische Commissie voor de Voorbereiding van de Synode, en professor Arnaud Jean Lambert. De paus riep toen alle gelovigen op tot eenheid, moed en engagement. Als niet iedereen werkelijk deelneemt, dreigt het spreken over communio slechts een vrome intentie te blijven, zei hij. Synodaliteit betekent de bereidheid zich te laten leiden naar waar God wil en niet waar onze eigen ideeën en persoonlijke voorkeuren ons heen zouden brengen. Het synodale proces moet dus niet resulteren in een andere kerk, maar in de kerk die anders is, die zich onderscheidt. Als synodaliteit ernstig wordt genomen met mensen die goed naar elkaar en naar Gods stem luisteren, bestaat er, zo zei de Heilige Vader, een kans dat de kerk blijvend synodaal wordt. Als gevolg daarvan zou de kerk opnieuw dichter bij de mensen kunnen staan. En dus zal op diocesaan vlak ook de lancering plaatsvinden van een eerste fase van een half jaar beraadslaging in alle bisdommen over de hele wereld. De paus wil duidelijk maken dat de synode aan de basis van start gaat en dat deze eerste fase gewijd is aan het luisteren. En hij wil ook alle niveaus van de kerk in alle delen van de wereld dat deze actief bij dit proces worden betrokken. Na een synthese en een evaluatie zal dan een overleg volgen op continentaal niveau en uiteindelijk de grote bisschoppensynode in Rome in oktober 2023. Op deze wijze hoopt de paus zoveel mogelijk mensen bij de raadpleging te kunnen betrekken. Ja, als een goede leider weet hij ook dat wanneer iedereen zijn zeg heeft kunnen doen, dat er een grotere kans is dat er een draagvlak komt voor de beslissingen die worden genomen. Nu, na de ervaring die het Vaticaan en de Heilige Vader al heeft gehad met de synodale week in Duitsland of de synodale weg daar, wordt onmiddellijk ook gewaarschuwd op het hebben van onrealistische verwachtingen. De paus is over een aantal thema's waar men nog steeds in bepaalde delen van de kerk, in bepaalde stromingen, droomt over verandering, duidelijk geweest dat die er nooit zal komen. Toch blijft men op een of andere manier denken dat de kerk dat kan veranderen. Terwijl de paus al heel duidelijk heeft gezegd over een aantal zaken: wij kunnen hier niets aan veranderen. Het gaat hier niet over zaken van de kerk, het gaat over zaken van God. Het zal ongetwijfeld een boeiende reis worden, een boeiende weg, waar ook wij de uitnodiging moeten durven ontvangen om ervoor te bidden, om ze te begeleiden met ons gebed. De paus die heeft dus een heilige mis opgedragen om op die manier eigenlijk die aanloop, de opening van de 16e gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode, om die officieel van start te laten gaan. De Eucharistie opende met een processie met de bisschoppen en de kardinalen, maar ook een 25-tal afgevaardigden van de verschillende continenten. We gaan luisteren naar de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens die heilige mis die in de Sint-Pietersbasiliek ter gelegenheid van de opening van dit synodale proces werd gegeven. We luisteren naar de Heilige Vader.
Un tale. Un uomo ricco va incontro a Gesù mentre egli andava.
Een man, een rijk man, gaat Jezus tegemoet terwijl hij op weg ging. Dikwijls stellen de evangeliën ons Jezus voor op de weg, wanneer hij langs het pad van de mens gaat en luistert naar de vragen die zijn hart bezighouden en beroeren. Zo openbaart hij ons dat God niet in het aseptische, stille oorden ver van de werkelijkheid verblijft, maar met ons meegaat en ons bereikt waar wij ons ook bevinden, op de soms woelige wegen van het leven. En laten wij vandaag, bij het begin van deze synodale reis, ons allen, de paus, bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, broeders en zusters leken, de vraag stellen: belichamen wij de christelijke gemeenschap, de stijl van God, die door de geschiedenis heen gaat en deelt in de gebeurtenissen van de mensheid? Zijn wij bereid het avontuur van de reis aan te gaan, of zoeken wij, bang voor het onbekende, liever onze toevlucht tot de uitvluchten van het is niet nodig of het is altijd al zo gedaan?
Fare sinodo significa camminare sulla stessa strada, camminare insieme.
Synode gestalte geven betekent dezelfde weg bewandelen, samen wandelen. Laten we eens kijken naar Jezus, die op de weg eerst de rijke man ontmoet, dan luistert naar zijn vragen en hem tenslotte helpt om uit te maken wat hij moet doen om eeuwig leven te hebben. Ontmoeten, luisteren, onderscheiden. Drie werkwoorden van de synode waarop ik de aandacht zou willen vestigen. Ontmoeten. Het evangelie opent met een ontmoeting. Een man gaat Jezus tegemoet, knielt voor hem neer en stelt hem een beslissende vraag. Goede meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te hebben? Zo'n belangrijke vraag vereist aandacht, tijd, bereidheid om de ander te ontmoeten en zich te laten uitdagen door zijn of haar rusteloosheid. De Heer is in feite niet geërgd of gestoord. Integendeel, hij blijft bij hem. Hij is beschikbaar voor de ontmoeting. Niets laat hem onverschillig. Alles beweegt hem. Mensen ontmoeten, blikken ontmoeten, ieders verhaal delen. Dat is Jezus' nabijheid. Hij weet dat een ontmoeting een leven kan veranderen. En het evangelie is bezaaid met ontmoetingen met Christus die opbeuren en helen. Jezus had geen haast. Hij keek niet op zijn horloge om de bijeenkomst snel te beëindigen. Hij stond altijd in dienste van de persoon die hij ontmoette om naar hen te luisteren. En ook wij, wanneer we aan deze reis beginnen, zijn geroepen om experts te worden in de kunst van ontmoeting. Niet in het organiseren van evenementen of het maken van theoretische bespiegelingen over problemen, maar in de eerste plaats in het nemen van tijd om de Heer te ontmoeten en een ontmoeting onder elkaar aan te moedigen. Een tijd om ruimte te geven aan gebed, aan aanbidding. Het gebed dat we zo vaak verwaarlozen, aanbidden. Ruimte geven aan de aanbidding. Aan wat de Geest wil zeggen tegen de kerk. Ons te wenden tot het aangezicht en het woord van de ander. Elkaar te ontmoeten. Ons te laten raken door de vragen van zusters en broeders. Elkaar te helpen, zodat de verscheidenheid van charismatische gaven, roepingen en bedieningen ons verrijkt. Elke ontmoeting, dat weten we, vereist openheid, moed, bereidheid om ons te laten uitdagen door het gezicht en de geschiedenis van de ander. Hoewel wij ons soms liever verschuilen in formele relaties, maskers van de omstandigheid dragen, de klerikale en hoofdse geest. Ik ben meer monsieur l'abbé dan vader. Verandert de ontmoeting ons en stelt ze vaak nieuwe wegen voor die wij niet dachten te zullen inslaan. Vandaag, na het Angelus, zal ik een leuke groep mensen ontvangen die gewoon bijeengekomen zijn omdat er een groep mensen is die naar hen gaan luisteren. Gewoon om naar hen te luisteren. En van het luisteren zijn ze erin geslaagd om op weg te beginnen gaan. Luisteren. Vaak is dit de manier waarop God ons de te volgen wegen toont, ons uit onze vermoeide gewoonten haalt. Alles verandert wanneer wij in staat zijn tot ware ontmoetingen met Hem en met elkaar. Zonder formaliteiten, zonder pretentie.
Senza formalismi, senza infingimenti, senza trucco.
Het tweede werkwoord, luisteren. Een echte ontmoeting komt alleen van luisteren. Jezus luistert in feite naar de vraag van de man en zijn religieuze en existentiële rusteloosheid. Hij geeft geen ritueel antwoord. Hij biedt geen voorverpakte oplossing. Hij doet niet alsof hij vriendelijk antwoordt alleen maar om van hem af te zijn en zijn weg te vervolgen. Hij luistert gewoon, zolang als nodig is, luistert hij zonder haast. En het belangrijkste, hij is niet bang, Jezus, om naar hem te luisteren, met zijn hart en niet alleen met zijn oren. Zijn antwoord is niet alleen een antwoord op de vraag, maar geeft de rijke man de gelegenheid zijn eigen verhaal te vertellen, om in vrijheid over zichzelf te spreken. Christus herinnert hem aan de geboden en hij begint te vertellen over zijn kinderjaren, over zijn godsdienstige weg, over de manier waarop hij God trachtte te zoeken. Als we luisteren met ons hart, gebeurt het volgende. De ander voelt zich welkom, niet veroordeeld, vrij om zijn of haar eigen ervaring en spirituele reis te vertellen. Laten we ons in deze synodale weg oprecht afvragen: hoe staat het met ons luisteren? Hoe staat het met het horen van ons hart? Laten wij toe dat mensen zich uiten, dat zij wandelen in geloof, ook al hebben ze moeilijke levenspaden, dat ze bijdragen aan het leven van de gemeenschap zonder gehinderd, afgewezen of veroordeeld te worden. Een synode houden is dezelfde weggaan als het woord dat mens geworden is. Het is in zijn voetsporen treden, luisterend naar zijn woord, samen met de woorden van anderen. Het is met verwondering ontdekken dat de Heilige Geest op steeds verrassende wijze waait om nieuwe wegen en talen voor te stellen. Het is een langzame, misschien vermoeiende oefening te leren luisteren naar elkaar. Bisschoppen, priesters, religieuzen en leken, iedereen, alle gedoopten en daarbij kunstmatige en oppervlakkige antwoorden, kant-en-klare antwoorden te vermijden. De Geest vraagt ons te luisteren naar de vragen, de zorgen, de hoop van elke kerk, van elk volk en elke natie. En ook om te luisteren naar de wereld, naar de uitdagingen en veranderingen die zij ons voorlegt. Laten we onze harten niet verblinden. Laten we niet verblind worden door onze zekerheden. Zekerheden sluiten ons vaak af. Laten wij luisteren. En tenslotte, maak onderscheiding.
Infine discernere. L'incontro.
Elkaar ontmoeten en naar elkaar luisteren is geen doel op zich, de dingen laten zoals ze zijn. Integendeel, wanneer wij de dialoog aangaan, stellen wij onszelf in vraag. Gaan wij op weg en uiteindelijk zijn we niet meer dezelfde als vroeger, we zijn veranderd. Het evangelie van vandaag laat ons dit zien. Jezus voelt aan dat de man die voor hem staat en godsdienstig is en de geboden in praktijk brengt, Maar hij wil hem verder leiden dan het louter in acht nemen van de voorschriften. In de dialoog helpt hij hem te onderscheiden. Hij stelt hem voor in zichzelf te kijken, in het licht van de liefde waarmee hij zelf, kijkend naar hem, hem bemint en in dit licht te onderscheiden waar zijn hart werkelijk aan gehecht is. En dan ontdekt hij dat zijn goed niet is om er andere godsdienstige daden aan toe te voegen, maar in tegendeel om zich vrij te maken, om datgene wat zijn hart in beslag neemt te verkopen om plaats te maken voor God.
Nella preghiera, a contatto con la parola di Dio. E la seconda lettura proprio oggi ci dice che la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Penetra fino a punto di divisione dell'anima e dello spirito e scruta i sentimenti.
Dus ook voor ons een waardevolle aanwijzing. De synode is een weg van geestelijke onderscheiding, van kerkelijke onderscheiding. Die wordt afgelegd in aanbidding, in gebed, in contact met het woord van God. Van werkelijke onderscheiding. En de tweede lezing van vandaag, die vertelt ons dat het woord van God levend, werkzaam en scherper is dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot het punt van scheiding tussen ziel en geest en doorzoekt de gevoelens en gedachten van het hart. Het woord opent ons voor onderscheidingsvermogen en verlicht het. Zij leidt de synode zo dat ze geen kerkelijke conventie, een studieconferentie of een politiek congres is, geen parlement, maar een gebeuren van de genade, een door de geest geleid genezingsproces. In deze dagen roept Jezus ons op, zoals hij deed met de rijke man in het evangelie, om ons te ontdoen van wat werelds is, van onze afsluitingen, onze repetitieve pastorale modellen, om ons af te vragen wat God ons in deze tijd wil zeggen en in welke richting hij ons wil leiden. Dierbare broeders en zusters, goede reis samen, mogen wij pelgrims zijn, verliefd op het evangelie, open voor de verrassingen van de Heilige Geest. Laten we de genadevolle gelegenheden niet missen om elkaar te ontmoeten, naar elkaar te luisteren, te onderscheiden. Met de vreugde van de wetenschap dat als wij de Heer zoeken, Hij het is die ons als eerste tegemoet komt met zijn liefde. Duidelijke woorden van Paus Franciscus bij het begin van deze synodale weg die ingezet is en die zal uitmonden als het ware in de 16e gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode voor een synodale kerk, communio, participatie en missie. En die zal plaatsvinden in 2023, is dat oktober 2023 om exact te zijn. En wij volgen het natuurlijk op de voet op. U hoort er meer over tijdens Radio Vaticaan als daar verdere ontwikkelingen zijn. Maar vooral, laten we de woorden van Paus Franciscus ter harte nemen. En laten we bidden. Bidden voor de kerk, voor de paus, voor de kardinalen en de bisschoppen, voor de mannelijke en vrouwelijke religieuzen die zullen deelnemen, voor de leken die zullen deelnemen. Dat een ieder werkelijk met een open hart mag luisteren naar datgene wat de Heilige Geest in deze tijd aan de kerk wil zeggen. Want dat is de synode. De synode is luisteren naar de stem van God. Niet naar onze eigen verlangens, niet naar onze eigen projecten, niet naar onze eigen belangen, onze eigen dromen, fantasieën die we hebben over hoe de kerk al dan niet zou moeten zijn. Nee, luisteren naar de Heilige Geest. En ja, ook ons durven laten verrassen, want dat heeft God altijd wel in petto. De mogelijkheid om ons te verrassen, om nieuwe wegen te tonen. Denken we maar aan de charisma die in de loop van de eeuwen zich hebben ontwikkeld, die tonen duidelijk dat de Heilige Geest altijd in staat is om nieuwe wegen te tonen, om ons te verrassen. We gaan onmiddellijk de daad bij het woord voegen en bidden samen met paus Franciscus het Angelus. Daarna komen we graag bij u terug voor het volgende deel van het programma Radio Vaticaan.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sum Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En we konden zo al van paus Franciscus duidelijke woorden ontvangen voor het begin van deze synodale weg. Bij de opening van de synode heeft de paus nog het volgende gezegd. Dierbare broeders en zusters, ik dank u voor uw aanwezigheid bij de opening van de synode. Ik ben er zeker van dat de Geest ons zal leiden en ons de genade zal geven om samen verder op weg te gaan, om naar elkaar te luisteren en om in onze tijd een onderscheidingsvermogen op gang te brengen, solidair met het werk en de verlangens van de mensheid. Ik herhaal nogmaals dat de synode geen parlement is, geen overzicht van meningen. De synode is een kerkelijk moment en de hoofdrolspeler van de synode is de Heilige Geest. Als er geen geest is, dan zal er ook geen synode zijn. Laten wij deze synode beleven in de geest van het gebed dat Jezus voor de zijnen tot de Vader uitsprak, opdat zij allen één zijn. Daartoe zijn wij geroepen. Tot eenheid, tot gemeenschap, tot de broederlijkheid die voortkomt uit het zich omarmd voelen door de ene liefde van God, wij allen zonder onderscheid en wij, herders in het bijzonder, zoals de heilige Cyprianus schreef. Wij moeten deze eenheid handhaven en stevig opeisen, vooral wij bisschoppen die voorgaan in de kerk, om te bewijzen dat zelfs het episcopaat zelf één en onverdeeld is. In het ene volk van God wandelen wij dus samen om een kerk te ervaren die de gave van eenheid ontvangt en beleeft en openstaat voor de stem van de Geest. De sleutelwoorden van de synode zijn er drie: communio, participatie en missie. Gemeenschap en zending zijn theologische uitdrukkingen die het mysterie van de kerk aanduiden en die het waard zijn in herinnering te worden gebracht. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft duidelijk gemaakt dat de gemeenschap de eigen aard van de kerk tot uitdrukking brengt en heeft tegelijkertijd bevestigd dat de kerk de zending heeft ontvangen om in alle volkeren het rijk van Christus en van God te verkondigen en te vestigen. En van dit rijk op aarde is hij de kiem en het begin. Zo zegt Lumen Gentium, punt 5. Twee woorden waarmee de kerk het leven van de Allerheiligste Drie-eenheid overdenkt en imiteert, mysterie en gemeenschap, van gemeenschap ad intra en bron van zending ad extra. Na een periode van doctrinaire, theologische en pastorale reflectie, die het ontvangen van de Vaticanum II kenmerkte, wilde Paulus VI juist in deze twee woorden, communio en missie, de hoofdlijnen samenvatten die door het concilie zijn uitgezet. Bij de opening van het concilie bevestigde hij in feite dat de algemene lijnen waren geweest gemeenschap, dat we zeggen samenhang en innerlijke volheid, in genade, in waarheid, in samenwerking en missie. Dat we zeggen apostolische inzet voor de hedendaagse wereld, wat geen proselytisme is. Bij het besluit van de synode van 1985, 20 jaar na het besluiten van het concilie, wenste Johannes Paulus II ook te herhalen dat de aard van de kerk koinonia is. Hieruit vloeit de zending voort om een teken te zijn van intieme vereniging van de menselijke familie met God. En hij voegde eraan toe: het is zeer passend dat in de kerk gewone synoden en indien nodig buitengewone synoden worden gehouden, die om vrucht te dragen goed moeten worden voorbereid. Het is noodzakelijk dat in de plaatselijke kerken aan de voorbereiding ervan wordt gewerkt met deelneming van allen. En hier is dan het derde woord, participatie. Communio en zending dreigen enigszins abstracte termen te blijven als we niet een kerkelijke praxis cultiveren die de concreetheid van de synodaliteit tot uitdrukking brengt in elke stap van de reis en het werk en die de werkelijke betrokkenheid van ieder van ons bevordert. Ik zou willen zeggen dat het houden van een synode, het vieren van een synode, altijd mooi en belangrijk is, maar het is pas echt vruchtbaar als het een levende uitdrukking wordt van kerk zijn, van handelen dat gekenmerkt wordt door echte participatie. En dit is niet om redenen van stijl, maar van geloof. Deelname is een vereiste van het doopgeloof, zoals de apostel Paulus zegt: wij zijn allen door één geest tot één lichaam gedoopt. Het uitgangspunt in het kerkelijk lichaam is dit en geen ander, de doop. Uit het doopsel, onze bron van leven, vloeit de gelijke waardigheid voort van de kinderen Gods, zelfs in het verschil van bedieningen en charismatische gaven. Daarom zijn allen geroepen om deel te nemen aan het leven van de kerk en haar zending. Als er geen echte deelname is van het hele volk van God, dreigt het praten over communio te blijven bij vrome intenties. We hebben op dit gebied vooruitgang geboekt, maar er is nog een zekere moeilijkheid en wij moeten het ongemak en het lijden constateren van veel pastoraal werkers, van de medezeggenschapsorganen van de bisdommen en parochies, van de vrouwen die vaak nog in de marge verkeren. Deelname voor allen. Dit is een essentiële kerkelijke verplichting. Alle gedoopten, dit is onze identiteit, het doopsel. De synode biedt ons weliswaar een grote kans voor een pastorale bekering in een missionaire en ook ecumenische sleutel, maar is niet vrij van bepaalde risico's. Ik noem er drie. De eerste is die van het formalisme. Men kan een synode reduceren tot een buitengewone gebeurtenis, maar een façade. Net alsof men naar een mooie kerkgevel zou kijken zonder er ooit één voet binnen te zetten. De synode daarentegen is een weg van echte geestelijke onderscheiding, die wij niet gaan om een goed beeld van onszelf te geven, maar om beter mee te werken aan het werk van God in de geschiedenis. Als we spreken van een synodale kerk, mogen we dus niet tevreden zijn met de vorm. Maar we hebben ook inhoud nodig, instrumenten en structuren die de dialoog en de interactie binnen het volk van God bevorderen, vooral tussen priesters en leken. Waarom benadruk ik dit? Soms is er een zeker elitarisme in de presbyterale orde, waardoor deze los komt te staan van de leken en de priester wordt uiteindelijk de meester van de loods en niet de herder van een hele kerk die vooruitgaat. Dit vraagt om een transformatie van een bepaalde top-down, vervormde en partiële visies op de kerk, op het priesterambt, op de rol van de leken, op de verantwoordelijken, op de verantwoordelijkheden van de kerk, op de rol van het bestuur, enzovoort. Een tweede risico is dat van intellectualisme. Abstractie, de werkelijkheid gaat daarheen en wij gaan met onze beschouwingen ergens anders heen. De synode te laten verworden tot een soort studiegroep met geleerde maar abstracte uiteenzettingen over de problemen van de kerk en het kwaad in de wereld, een soort praten over onszelf, waarbij we op een oppervlakkige en wereldse manier te werk gaan, uiteindelijk vervallen in de gebruikelijke steriele ideologische en partijindelingen en ons losmaken van de werkelijkheid van het heilige volk van God, van het concrete leven van de gemeenschappen die over de wereld verspreid zijn. En tenslotte kan men in de verleiding komen tot immobilisme. Zo is het altijd al gegaan. Dit woord is een vergif in het leven van de kerk. Het is altijd al zo gedaan. Het is beter om niet te veranderen. Wie zich binnen deze horizon beweegt, zelfs zonder het te beseffen, begaat de fout de tijd waarin wij leven niet ernstig te nemen. Het risico bestaat dat uiteindelijk oude oplossingen worden gekozen voor nieuwe problemen. Een oplappen van onvoltooid weefsel dat uiteindelijk een nog ergere scheur creëert. Daarom is het van belang dat de synode werkelijk zo'n proces in wording is, waarbij in verschillende stadia en van onderaf de plaatselijke kerken betrokken worden in een hartstochtelijk en geïncarneerd werk dat een stijl van gemeenschap en participatie kenmerkt, die gekenmerkt wordt door zending. En zo zijn we echt aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en we hebben voor u uiteraard nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en wens u nog een bijzonder fijne dag toe.